eerste van The Power of the Crowd. Bedoel je die?
Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, welkom in deze dienst. Ook welkom aan iedereen die via internet meekijkt of luistert met deze dienst. Mijn naam is Harry Bodewits. De kerkraad heeft voor u de volgende mededelingen. Vanmorgen gaat onze vorige predikant, dominee Gert-Jan Vogel, voor. Hartelijk welkom. En in de middagdienst hoopt dominee Adriaan van Langevelde ons voor te gaan. Deo Vlent, volgende week gaat om 10:00 onze eigen predikant, dominee Robert Jansen, voor. En in de middagdienst dominee J.W. van der Velde uit Doetinchem. In de morgendienst bereiden we ons dan voor op de viering van het heilige avondmaal, die op zondag 3 maart aanstaande gehouden zal worden. Na de morgendienst van volgende week vindt de verkiezing van de ambtsdragers plaats. Vanmiddag is er geen zondagsschool voor de groepen 3 en 4. Ik wil mij gaan vertroosten in het lijden van mijn Heer. Tot hem wil ik mij wenden. O Jezus, zie mij aan. Deze regels staan in gezang 145 uit Weerklank. We zingen alle versen 1, 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.
We willen stil worden voor de Heer en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. En we belijden: onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat van zijn hand begon. Genade voor u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. God is koning, hij sticht zijn heerschappij. We zingen uit Psalm 99, vers 1 en vers 4. Luisteren naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God, en daarna zingen we vers 6 en vers 8. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We zullen samen bidden. Trouwe God, trouwe Vader in de hemel. We mogen elkaar vanmorgen weer ontmoeten hier rondom uw woord en we willen u daar heel hartelijk dank voor zeggen. Dat we elkaar weer mogen zien, dat uw woord weer mag opengaan. En dat we zo aan een nieuwe week mogen beginnen. In de afgelopen week ging het heel vaak over macht in het kabinet, Tweede Kamer. En we leven en we denken aan de situatie in Rusland. We denken aan de situatie in de Verenigde Staten en op zoveel andere plekken waar het onrustig is als het gaat over macht. En nu zingen we hier in de kerk dat we u hoog in ere moeten houden, omdat u de koning bent. Dat is een verhaal dat we de hele week niet gehoord hebben. Of niet in ieder geval vanuit de krant of wat dan ook. We willen u danken dat u aan het begin van een nieuwe week ons daar weer bij stilzet. Dat u er bent en dat u de koning bent. En dat niemand anders iets in deze wereld uiteindelijk iets te zeggen heeft dan u. Dat voelt zo heel anders. We denken zo vaak dat we het hier op aarde moeten uitzoeken. En we maken ons druk hierover en druk daarover en terecht. Maar u wilt juist dat we ook niet vergeten dat we u hoog in ere moeten houden. En we willen u danken, Heere God, dat we in deze roerige wereld, waarvan we geloven dat dat toch een beetje op zijn laatst gaat lopen, deze wereld, dat u er bent. En dat u een koning hebt gegeven, die bij ons is komen wonen. De koning die we kennen als Jezus Christus. En dat hij de koning is van het kruis, maar ook de koning van de opstanding. En de koning van de wederkomst. En de koning van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En we vragen van u, geef dat we zijn stem ook vanmorgen mogen horen. Dat we zijn stem mogen horen en dat we achter hem aan zullen gaan. Wees u zo met ons allen en geeft u ons als gemeente ook een gezegende dienst. We denken ook aan een ieder afzonderlijk. U weet waar we mee zitten, waar we mee tobben, wat onze vreugde en onze pijn zijn. U weet alles van ons. We vragen of u juist dat wil geven aan ons wat wij nodig hebben. En dat dat misschien iets anders is dan wij zelf denken. Dat zij dan zo, als het maar duidelijk is dat u iets tegen ons te zeggen hebt. Heren, geef zo dat we mogen merken dat u aan ons denkt. Hier in de kerk, ook aan de kinderen als ze straks naar de zondagsschool gaan. We bidden ook voor hen die thuis meekijken, meeluisteren, meevieren. Wees u ook thuis aanwezig. Zegent u heel uw kerk over heel deze wereld. Zegent u uw kerk in Rusland. Zegent u uw kerk in Oekraïne. Zegent u uw kerk in zoveel plekken waar het moeilijk is. In Noord-Korea, Pakistan, in Somalië, Eritrea, Nigeria. Zoveel andere plekken. Ook zegent u ook uw kerk hier in het Westen. Zegent u ook uw kerk hier in Dordrecht. Heer, geef dat allen die in uw naam samenkomen, ook in deze plaats, ook vanmorgen uw stem mogen horen. Breid uw koninkrijk uit en vermeerder uw kerk. Heer, spreek tot ons. We willen naar u luisteren. Uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt de gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven en we zingen het lied Lam van God. En daarna mogen de kinderen naar de zondagsschool, maar dan zingen we eerst nog Al zo lief had God de wereld.
iets in de gang.
We gaan het lied zingen van de zonneschool.
Toch nog?
Er zijn 3 schriftlezingen. We beginnen in 1 Samuel 8, de versen 1 tot en met 9. En daarboven staat: Israël verlangt een koning. Het gebeurde nu, toen Samuel oud geworden was, dat hij zijn zonen tot richters over Israël aanstelde. De naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël, en de naam van zijn tweede was Abia, en zij waren richters in Beersheba. Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen, zij waren uit winstbejag, namen geschenken aan en bogen het recht. Toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen en ze kwamen bij Samuel in Rama. Ze zeiden tegen hem: Zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven zoals alle volken. Toen ze zeiden: Geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de Heere. Maar de Heere zei tegen Samuel: Geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen, want zij hebben u niet verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Overeenkomstig alles wat zij mij aangedaan hebben vanaf de dag dat ik hen uit Egypte heb geleid tot deze dag toe, door mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan. Wel nu, luister naar hun stem, maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun de handelwijze bekend van de koning die over hen zal regeren. Dan gaan we verder in Johannes 19, vanaf vers 12. Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten, maar de Joden schreeuwden: Als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten, op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt en in het Hebreeuws Gabbata. En dat was de voorbereiding van de Pascha, ongeveer het 6e uur, en hij zei tegen de Joden: zie, uw koning. Maar zij schreeuwden: weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen: moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen leverde hij hem dan over aan hen om gekruisigd te worden. En ze namen Jezus mee en leidden hem weg. Dan uit Marcus 8, de versen 31 tot en met 35. En daarboven staat de eerste aankondiging van het lijden. En Jezus begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei: ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: laat wie achter mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Tot zover.
En zalig is hij die voorleest en zijn zij die horen het woord van onze God. Amen. Ons lied na de preek is uit Psalm 89, de oude berijming vers 7 en vers 8. En ik neem u in de preek mee door deze 3 schriftgedeelten. Maar ik begin met iets wat we ook allemaal deze week wel hebben kunnen zien. Het gedoe over de macht en wie een kabinet gaat vormen. Het gaat in deze gedeelte die we gelezen hebben over wie nu eigenlijk koning is en of je wel achter die koning aan wil gaan. Nu hebben wij over het algemeen niet zo heel veel met een koning of een koningin. Ja, dat zijn meestal ouderen die daar wat meer mee hebben. Ik hoor van heel veel mensen dat ze zeggen van nou, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Of we nou een koning hebben of dat we nou een president hebben. Het kost allebei heel veel geld. En dat is het dan uiteindelijk. Maar als het gaat over Tweede Kamer en over kabinet, dan gaan we toch wel wat anders kijken. En dan spant het erom, hè. En je ziet het spel, want dat lijkt wel een spel, tegenwoordig live gespeeld worden op tv. En dan denk ik, nou, het is meer dan een spel, het is ook vrij ernstig, denk ik. Maar het gaat over die vraag, wie vormt nou de regering? En wie levert de premier of wie wordt dat? Wie is er te vertrouwen? Wie respecteert de grondwet? Wie weet van aanpakken en doorpakken? Nou, het lijkt wel of we daar in deze tijd toch nog wat meer mee bezig zijn dan een aantal jaar geleden. Maar ik kan me vergissen. Maar we maken ons ook weer wat meer zorgen over de toekomst, hè? Wie wordt er bijvoorbeeld in Amerika president de volgende keer? Dat maakt voor ons in Nederland ook nog wel wat uit. Dat is niet meer zo dat je denkt, nou ja, het maakt niet uit. Vroeger konden we zeggen, ook in Nederland, het maakt niet uit of je nou links stemt of rechts stemt. Het gaat toch ongeveer zo, zoals het gaat. En in Amerika dacht je dat ook, maar het staat allemaal wat onder spanning. We hebben ook in de gaten dat je kunt zeggen van mensen die zeggen van dat de Heere God koning is. Of laat ik het zo zeggen, dat de Heere God zelf weinig krediet krijgt. We hebben dat gelezen. Hij is afgewezen in 1 Samuel 8. Hij is afgewezen in Johannes 19. En het is haast onmogelijk om achter hem aan te gaan, zoals bleek in Marcus 8. Wat is dat nou eigenlijk, hè, met onze God? Wat is dat nou? Waarom is nou eigenlijk steeds het refrein van de Bijbel dat mensen geen aanhanger zijn van hem? En geen aanhanger zijn van de gedachte, God is mijn koning. Wat is dat nou? Waar zit het dat nou in? En dat is het refrein van de Bijbel, zou je kunnen zeggen. Maar dat is natuurlijk ook het refrein voor vandaag. Dat is vandaag de dag niet heel anders. Wie wil er nou echt dat God koning is? Dat is het refrein van mensen die niks met God hebben. Dat is het refrein ook om ons heen. En, nou, ik spreek maar voor mezelf. En soms ook gewoon in onszelf. Wil ik nou echt dat Jezus koning is? Dus de koning is niet per definitie heel populair. De koning is niet degene die wij zouden uitkiezen. En dat blijkt dus al, en dat begint met die eerste lezing uit 1 Samuel. Misschien kennen we die geschiedenis wel. Die is aan het einde van het leven van Samuel. Die zouden zo overheen lezen, hoor. Maar het is toch wel een heel, ja, belangrijk gedeelte. Samuel is dus aan het einde van zijn leven gekomen. En Samuel had een paar jongens, een paar zonen. Die waren ook op leeftijd gekomen en die wilden graag in het spoor van hun vader gaan. Althans, zij wilden net als hij dat aanzien hebben en die macht hebben, richter zijn. Maar dat gaat niet goed. Samuel stelt hen aan, maar Samuel had heel veel krediet bij het volk. Maar zijn zonen helemaal niet. Ze namen steekpenningen aan, staat er. Hè? Nou, dan stopt het snel. En toen die mannen, die zonen van Samuel, dat krediet kwamen opeisen. Ja, toen ging het mis bij het volk. En het volk ging naar Samuel en ze waren die zonen gewoon helemaal zat. Die willen we niet. We willen niet meer doorgaan met de zonen van Samuel. Maar wat dan? Wat ligt dan voor de hand? Nou, ik moet denken aan Nederland en de vorming van de Nederlanden. Dat was eigenlijk wel iets heel bijzonders, hè? Dat we eerst onder koning Philips II vielen en daarna een republiek werden. Nou, daar zou je het mee kunnen vergelijken. Eerst vielen ze onder een koning, zeg maar Samuel, en nu wilden ze het zelf gaan uitzoeken. Maar Nederland was apart in die tijd. De meeste mensen willen niet apart zijn. In die tijd in de Nederlanden was het zo van, nou, de Nederlanden hadden een republiek, maar bijna iedereen anders had een koning. Engeland, in Duitsland had je de keizer, in Spanje had je de koning, in Frankrijk had je een koning, overal koningen, en Nederland moest apart zijn. Maar de meeste mensen, die willen niet apart zijn. Die willen eigenlijk precies hetzelfde als andere mensen. Wij doen nou eenmaal graag wat anderen ook doen. Niet opvallen. En ja, die mensen van Israël, je begrijpt het ook wel. Die keken om zich heen en ze zagen de koning van Egypte, ze zagen de koning van Syrië, ze zagen de koningen daar in Libanon, Tyrus en Sidon, de koning van de Kanaanieten, overal. En eigenlijk wilden ze net zo zijn. Met dezelfde soort van staat, een koninkrijk. Dan tel je mee, dan ben je iemand, dan ben je een volk. Iedereen heeft een koning. Nou, dan lijk je nog ergens op. En dat lijkt ook heel goed te zijn, hè? Maar we hebben het niet gelezen. Ik zal het nog even voorlezen. De Heere God vertelt eventjes wat dat gaat betekenen, hè? Nou, dat tref je in je portemonnee. Dit zal de handelwijze zijn van de koning die over u regeren zal. Hij zal uw zonen nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wagens en ruiters. Hij zal hen aanstellen tot bevelhebbers. Uw dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters. Uw akkers, uw wijngaarden en uw olijfgaarden. De beste zal hij nemen en ze aan zijn dienaren geven. En zo gaat het nog wel even door. Weet je wel wat je wil? Dit gaat je geld kosten. En heel veel geld kosten. Weet je wel wat die koning allemaal vraagt? Maar het volk wil niet luisteren. Ze denken niet, nou ja, oh ja, dat is ook zo. En het oude systeem was ook wel goed. Want hoe was dat oude systeem ook alweer? Hè? Die onbesuisde Simson als richter. Die bange Barak. Hè? Die vrome Samuel, dat dan weer wel. Maar ja, eigenlijk kun je daar geen stabiele regering van vormen. En dat is helemaal waar. Maar wat Samuel vervolgens zegt, dat klopt niet. Maar de gedachte van Samuel was, ze hebben mij verworpen. En ze hebben mijn zonen verworpen. Eerst mijn zonen en daarin mij. Maar de Heere God zegt, nee, zo is het niet. Ze hebben niet jou verworpen. Ze hebben mij verworpen dat ik geen koning over hen zou zijn. Samuel, het gaat verder dan jij, dan dat jij verworpen wordt. Ze verwerpen mij, zegt de Heer. Niet pas vandaag, maar eigenlijk al sinds ik ze ken. En sinds ze mij kennen. Dan denk je, wat is dat nou toch? Hè? Want je kunt zeggen, ja, dat weten we vanuit de Bijbel, dat is zo. De hele geschiedenis van het Oude Testament gaat er over een volk dat zijn God vergeet. En een God die zijn volk niet vergeet. Daar gaat het over. Dus dat weten we en daar groeien we mee op. Maar het is toch vreemd eigenlijk. Dat iemand die zich God noemt en die God is, die koning is over alles. Dat hij zo weinig krediet krijgt. Wat is dat nou? En wat was dat nou voor het volk Israël toen? Nou, je kunt van alles bedenken. Dat God niet zichtbaar is bijvoorbeeld. Hè? Ja, de ark, maar dat is niet een beeld van God. Ja, dat is zijn troon, maar daar zit niemand op. Ja, bestaat hij dan wel? Dat je er niet altijd direct profijt van hebt als je God volgt. Ja, dat is ook zo. Dat je er niet mee kunt pronken. Hè? Andere goden, andere volken konden echt met hun goden en hun koningen pronken, dat waren mensen, dat waren geweldigenaars. En die beelden van die koningen, of van die goden, in goud en zilver en weet ik veel wat allemaal. Nou, dat kun je bedenken of je zegt van, ja, misschien is het toch met God wel een beetje anders dan met de goden die we zelf maken. En God, ja, God gaat toch vaak in, ik moet het eerlijk zeggen, tegen onze natuurlijke verlangens. Wat God wil, dat strijdt met onze verlangens. Dat druist in tegen je eigen hart. En zo is het denk ik. Alle goden van alle tijden, dus ook de goden van onze tijd, zijn eigenlijk projecties van mijzelf. En dat was in de oudheid zo. We willen vruchtbaarheid. Nou ja, je kunt je dat voorstellen. Een goed land, om goed van te kunnen eten. Nou, we creëren onze goden voor vruchtbaarheid. We willen vrede, we zorgen voor onze koningen of onze goden voor vrede. We willen plezier, daar hebben we ook onze goden voor. We willen een doel in ons leven hebben, nou, daar hebben we ook onze goden voor. We willen zichtbaarheid, daar maken we onze goden voor. De goden van alle tijden zijn exponenten van ons eigen hart. Wat wil ik nou zelf? De God die wij zoeken, die vinden we. Of maken we. En zo vormen we God zoals we hem kunnen gebruiken. En als ik het zo zeg, dan gaat het niet alleen maar over afgoden. Maar dan gaat het ook over hoe wij met onze God omgaan. Waar wij behoefte aan hebben, zo wordt God. Zo is God. Ik herinner me een collega die een keer stage liep, ergens anders in een ziekenhuis. Laat ik hem maar Jan noemen. En de geestelijke verzorger vroeg waar hij de stage liep, die vroeg aan hem: als ik je zo hoor, hè, en al die gesprekken die je gehad hebt, met wie ben jij nou op stap? Met de God van Jan of met de God van de Bijbel? Nou, dat vond hij toch wel een hele indringende vraag. En dat is het natuurlijk ook, hè? Wie verkondig je nou eigenlijk? In wie geloof je nou eigenlijk? Is het de God van jouw karakter? Ik ben nou eenmaal zo, dus God is ook zo. Ik heb dit nu eenmaal nodig, dus God is ook zo. We zijn niet anders dan toen, hè? We verwerpen die God als God niet zo is zoals we willen. En ik zou zeggen, God is vaak wat ongemakkelijker dan wij willen. En ja, dat ontdek je als je weer eens gewoon de Bijbel van voren naar achteren leest. Hè. Misschien doet hij dat ook wel. Er zijn mensen die altijd met een dagboekje lezen. Dat is ook prima. Maar als je de van voren naar achteren leest, dan kom je dingen tegen waarvan je denkt van ja, wat moet ik hier nou weer mee? Wat moet ik hier nou weer mee? Een tijd geleden lazen we die geschiedenis van David en Uzza. David die wil de ark naar Jeruzalem brengen. En Uzza loopt langs de kar. En die kar begint te wiebelen en die ark begint te wiebelen. En dan zegt Uzza, die houdt die ark tegen. En wat gebeurt er? Hij sterft ter plekke. En dan denk je, ja, nou... Wat moet ik daar nou mee? En waarom staat dat nou in de Bijbel? En klopt dat wel helemaal? Ja, het klopt wel. Het is wel gebeurd. Het staat ook in de Bijbel. Wat je er precies mee moet, dat is een andere vraag. Maar dat geeft aan dat de Heere God soms helemaal niet zo gemakkelijk voor ons is. En dat het niet zo gaat zoals wij zo graag willen en zo heel gemakkelijk willen. Dat het allemaal precies in het vakje past. God is altijd weer anders. Hij is anders dan wij vaak willen. Nou, dat blijkt helemaal uit dat tweede gedeelte dat we gelezen hebben. Pilatus vraagt: zal ik uw koning kruisigen? En wat is het antwoord dan? Ja, je gelooft het eigenlijk niet, hè? Want de Joden die zeggen: we hebben geen koning dan de keizer. Nou, daar meenden ze niks van. Als het erop aankwam, moesten ze die hele keizer niet. Maar Jezus in ieder geval niet. Jezus in ieder geval niet. Zoals God zei tegen Samuel, hè, niet jou, maar ze hebben mij verworpen. Dat zie je hier ook gebeuren. Nee, niet iedereen. Er waren ook mensen die Jezus gevolgd zijn. Maar heel veel mensen verwierpen Jezus. De man van smarten. De man die zijn leven opgaf. De man die verlangens aanboorde. En dat zijn andere verlangens dan we doorsnee willen. Denk eens aan die geschiedenis van die Samaritaanse vrouw. Je hebt 7 mannen gehad. En met wie je nu leeft, als 6 mannen gehad en met wie je nu leeft, is je man niet. Maar dat water dat ik je zal geven, je zult nooit meer dorst hebben. Je zult nooit meer dorst hebben. En daar heeft Jezus het over. Terwijl die vrouw heel anders leefde en heel andere dingen belangrijk vond. En zo zie je dat steeds gebeuren, hè, in de Bijbel. Jezus boort verlangens aan die wij vanuit onszelf niet hebben. Of die waarvan wij zeggen van, ja, misschien hebben we die verlangens wel. Maar we denken altijd, ja, wat koop je ervoor? Wat heb je eraan? Wat schiet je ermee op? Jezus zegt, ik ben de goede herder. Ja, dan zeg je, ja, dat is mooi. Als ik verdrietig ben, eenzaam ben, aan het eind van mijn leven ben. Maar als ik nog helemaal mezelf kan zijn, dan ben ik liever zelf mijn eigen goede herder. Hoef niemand anders te doen. Ik wil niet zo afhankelijk zijn van hem. Misschien is dat het ook wel. Opgeven van je eigen regie. Afgoden kun je naar je hand zetten. Godsbeelden kun je naar je hand zetten. Maar God is anders, altijd anders. En het opgeven van, van de regie over je leven. Nou, dat is een van de lastigste dingen. In het hospice waar ik werk. Is dat sowieso ook het meest lastige. Kom ik elke keer weer achter. Ja, het afscheid nemen van geliefden. Maar dat je bepaalde dingen niet meer kunt. Dat ze je moeten helpen met alles. Dat ze je eten moeten geven, drinken moeten geven. Dat ze je billen moeten afwegen. Ja, dat soort dingen, dat zijn hele pijnlijke dingen. Hè? Ik wil het zelf doen. Nou, als het gaat over ons eigen leven, is dat zo. Over ons aardse bestaan, laat ik het zo zeggen. Maar het gaat ook over ons innerlijk. We willen de dingen zelf doen. Jezus heeft andere verlangens en wensen voor mij dan ik. Want ik wil een prettig leven, ik wil een fijn leven. En nee, dat hoeft niet eens prettig te zijn, ik wil een goed leven hebben. En dat hoeft niet met het meeste geld en weet ik veel wat allemaal te zijn. Maar ik wil het wel goed hebben. Maar Jezus wil in de eerste plaats dat het goed komt tussen zijn vader en ons. Dat is Jezus' grootste wens. Zo wil hij koning zijn. Dus dat het goed komt ook tussen mij en de Vader. Niet alleen maar tussen de Vader en mij, maar ook tussen mij en de Vader. Daar is hij mee bezig. Dat het goed komt tussen mij en die ander. En die ander en mij. De grootste wens is van de Heer Jezus is dat ik niet van mezelf ben. Maar het eigendom van hem, mijn getrouwe zaligmaker. Daar is hij mee bezig. En daarvoor ging hij aan het kruis. En daarvoor stierf hij. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En zo'n koning wil hij zijn. Ja, en dan moet ik me daaraan overgeven. Niet aan hoe ik zelf in het leven wil staan. Niet aan wat ik of anderen belangrijk vinden. Het kan ook wel allemaal belangrijk zijn, natuurlijk wel. Maar daar geef ik me niet aan over. Ook niet om net te doen als anderen. Zoals het volk Israël. En dan komen we bij het derde gedeelte. Nou, dat gaat daarover. Hè? De koning gaat op weg naar Jeruzalem. En hij zegt dat om te sterven. En op te staan. Maar Petrus is furieus. Hij heeft net gezegd wie Jezus was, hè? Hij heeft net gezegd wie Jezus was. U bent de Christus. Er is geen twijfel over mogelijk. U bent de Christus, de Messias. Degene die komen zal. Degene die het Koninkrijk van God brengt. Nou, dat was Jezus. Zo duidelijk. Maar Jezus zegt, de koning moet sterven. Petrus zegt, dat gaat echt niet gebeuren. Dat mag niet. Wel de Messias, maar niet zo. En dan zijn de woorden van Jezus heel streng. Hè? Er staat er zo, hij kijkt zijn discipelen aan en zei tegen Petrus, ga achter mij, Satan. Alsof, en dat is niet alleen alsof dit ook voor Jezus haast een verzoeking was. De weg die hij wilde gaan, daar mocht niets en niemand hem van afbrengen. Ga achter mij, Satan. Petrus, we begrijpen het allemaal, hij doet dat uit de beste bedoelingen. Dat begrijpen we allemaal, dat is geen enkel punt. Die wil hem daar vandaan hebben. Of eigenlijk, Jezus zegt, Satan wil dat. Die wil niet dat ik deze weg ga. Dat ik zo'n koning ben. En zo merken we dat voor Petrus en voor het volk van Pilatus, voor Pilatus en voor die mensen daar, voor Samuel, is de koning maar heel moeilijk te volgen. Het thema van de preek. Moeilijk te volgen. Want achter die koning aangaan betekent, zegt Jezus, jezelf verloochenen. Nou, dat is leuk. Jezelf verloochenen. Niet mijn verlangens, niet mijn wensen bepalen de inhoud van mijn leven. Niet mijn verlangens en niet mijn wensen bepalen de inhoud van mijn godsdienstige leven, van mijn geloof. Maar Jezus. Jezus bepaalt dat. En ik moet me overgeven. Mezelf verloochenen. Soms valt het samen. Dat wat Jezus wil en wat ik wil. Maar in de kern botst dat. Dus jezelf verloochenen. Je overgeven aan koning Jezus. Met zijn verlangens, zijn wensen. Zijn inzicht, zijn koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk. En dan het andere. Jezelf verloochenen ook, en zegt Jezus, ook je kruis op je nemen. Nee, niet Jezus kruis op je nemen, alsof jij de leidende persoon bent. Maar je eigen kruis. Dat de keuzes die je maakt om achter Jezus aan te gaan, ook standvastig zijn. Al langer duren dan de zondagmorgen. Ook al ben je een uitzondering, ook al voelt het slecht voor anderen, maar dat je toch die weg blijft gaan van zelfverloochening. Wat mensen er ook van vinden. En je kruis dragen, dat is dat mensen tegen je zeggen, nou dat is een rare. Dat je kruis dragen. De schande, de schaamte. Achter die koning aangaan betekent tenslotte ook daadwerkelijk hem volgen. En dat is in Markus 8, en zo lees je dat ook, het volgen van hem op weg naar Jeruzalem. Gaan aanzitten daar, in die bovenzaal waar ze het laatste avondmaal vieren. Je voeten laten wassen door hem. Ja, Peter zegt, dat gebeurt niet. Hij zult tot in de eeuwigheid mijn voeten niet wassen. Nou, hè, die eeuwigheid bij Petrus duurde 2 seconden ongeveer. Als Jezus zijn lichaam geeft. En zijn bloed geeft. De beker geeft. Daaraan zitten. Dat is hem volgen. Dat laten gebeuren. Jezus volgen naar Jeruzalem is waken in de hof van Gethsemane. Kijken naar de discipelen. Waar Jezus angstig wordt voor het lijden als het over hem komt. Jezus volgen naar Jeruzalem is staan bij het kruis. En weten om mij, om mijn grote zonde. Daar gaat het nou over. Weten, in je leven weten van, dat is mijn koning. Dat betekent niet dat je daar altijd alleen maar mee bezig bent, maar dat je het weet, dat is mijn koning. En daarvoor gaan staan en daarvoor leven. Maar als Petrus het nou moeilijk vond, hè, en zei van ja, maar dat verhoede God, dat gaat niet gebeuren. Als die mensen daarvoor Pilatus het nou moeilijk vond. Ja, we hebben geen koning dan de keizer. Nou, zeker niet Jezus. Als die mensen voor Samuel het nou moeilijk vonden. Als God zegt, ja, ze hebben niet jou, maar ze hebben mij verworpen. Dat doen zij hun hele leven al. Waarom zouden wij het dan niet moeilijk vinden? Dat is eigenlijk ook heel logisch. Als je ze nou bij jezelf voelt van, ja, maar, nou, dat vooral, ja, maar. Ja, maar dat is toch logisch? Als al die mensen dat hebben, waarom zou jij het niet hebben? En als jij het hebt, dat klopt. Afgelopen zondag had ik een doopdienst in Middelburg. En toen raakte 1 zinnetje uit het formulier me echt weer. Het zijn van die mooie zinnetjes. Er staat dan, nu wil God ons geven wat hij van ons vraagt. Nou, ik denk, dat is eigenlijk de hele samenvatting van het christelijke leven. God wil geven wat hij van ons vraagt. Hij vraagt van ons iets, maar hij wil het ook geven. Is dat niet bijzonder, hè? Dat je zegt van, we zijn net als het volk Israël, we zijn net als die mensen daar voor Pilatus, we zijn net als Petrus, maar we horen nog wat anders. God wil geven wat hij van ons vraagt. Die koning is enorm moeilijk om te volgen. Zeg niet van, dat doe ik even, dat doe je niet even. Maar God wil geven wat hij vraagt, door zijn geest hem volgen. Weet dus hoe vreemd het is hem als koning te hebben. Morgen hoor je totaal andere dingen. Totaal. Weet dus hoe vreemd het is. En weet dus ook hoe ingewikkeld het in je eigen leven kan zijn. En weet dus hoe moeilijk het is voor iedereen. Maar weet dus ook dat hij de enige is. Weet dus dat hij je wil geven wat hij van je vraagt. En daar gaan we straks maar om bidden. En we zingen, onze koning is van Israëls God gegeven. Amen. We zullen samen danken en bidden. We denken aan onze broeder Koos Moerman, die heeft nieuwe medicijnen gekregen. Het is nog niet bekend of ze goed zullen werken. We zullen bidden daarvoor. We bidden ook voor onze broeder Bert Litooi. Het was lang onduidelijk welke diagnose gesteld kon worden. Inmiddels denken de specialisten dat het een zenuwziekte betreft. De situatie lijkt wat te verbeteren, al dreigt nu een longontsteking deze ontwikkeling weer teniet te doen. Hij is nog steeds opgenomen op de IC in het Erasmus Medisch Centrum. Laten we samen danken en bidden. Hemelse Vader, we danken u. Soms lijkt het wel alsof u zoveel van ons vraagt. Soms lijkt het wel alsof u ons overvraagt. Maar nu wil u ons geven wat u van ons vraagt. U legt het in onze eigen handen en daarom waren we vanmorgen ook hier. U legt het in onze handen, in onze mond, in onze oren, in onze harten. En daarom vragen we, als het gaat over Jezus onze koning, de gekruisigde. Geef, Heere, dat wat we nodig hebben. Dat we ons aan hem hoe langer hoe meer overgeven. En dat hij in ons woont en wij in hem. En dat we zo deel van hem zijn. Hem zullen volgen als de koning van ons leven. Als de koning van deze wereld. En dat we zo ook vreugde en perspectief zien in de dingen die u geeft. Heere God, geef dat aan ons, alstublieft. Vanuit onszelf zien we het niet. Dan lopen we bij u vandaan. Maar als u onze ogen opent, onze oren opent, ons hart opent. Heere God, dan kan de koning binnenkomen. Leef met uw koning in ons leven, in deze gemeente, in deze wereld. Wilt u ons zegenen? Die manier. Geef wat wij zelf niet kunnen. Geef wat u van ons vraagt. Heere, werk met uw geest in ons leven, in deze gemeente en bij een ieder. Heere, u kent ons, u weet wat we nodig hebben in ons leven, wat we denken nodig te hebben, waar we voor gaan. Wees u onze goede herder en draagt u ons. Heere God, we bidden voor in het bijzonder voor Bert Litooi en Koos Moerman. Wees u in Rotterdam in het EMC. Bij onze broeder Bert, geeft u hem wat hij nodig heeft. Wilt u de artsen wijsheid geven? Heren, denkt u aan hem en denkt u aan allen die hem lief zijn. We bidden ook voor onze broeder Koos Moerman. Geef dat de medicijnen mogen aanslaan of dat er andere medicijnen gevonden worden. Geef de artsen wijsheid en geef hem rust en vrede. Wees u zo met alle anderen die ziek zijn. Met allen die hier graag hadden willen zijn, maar dat niet kunnen, vanwege ouderdom of vanwege ziekte. Wees u met ons als we met andere dingen tobben in ons leven. Wees u onze goede herder. Draagt u ons. En geef dat we ons hoe langer hoe meer aan u zullen overgeven. Heren, zo komen we tot u aan het einde van deze dienst. We kijken op naar u. U die in de hemel woont en troont. Ook dicht bij ons bent, maar toch ook boven alles staat en boven alles gaat. We danken u dat u uw zoon gaf tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zodat we verder kunnen. Zodat we verder kunnen met het leven. Het leven van u. Heere, we danken u voor Christus dat hij zo gewillig die weg ging. Dat hij het nou juist mogelijk maakt. Omdat u geeft wat u aan ons vraagt. Gaat u met ons mee zo ons leven in. Geeft u ons ook vanmiddag een goede dienst en wilt u ons horen, barmhartige Vader, om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. We zingen ons slotlied en dat is gezang of lied 158 uit Weerklank. En draag met u mee de zegen van de Heere die ik u in zijn naam mee mag geven. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.